bij de podcast van C3 Den Haag. Een kerk die mensen wil bereiken, bouwen en bekrachtigen met een boodschap van geloof, hoop en liefde. We hopen dat deze podcast je verfrist en inspireert.
Ik vroeg me af of er mensen zijn die een bucketlist hebben. Wie van jullie heeft een bucketlist, dingen waar je van droomt, een aantal van jullie. En of je wel eens een item van je bucketlist, of misschien een droom die je al lange tijd hebt gehad, wel eens hebt kunnen realiseren. Zijn er mensen in de zaal die denken, hier heb ik lange tijd over gedroomd, lange tijd naartoe gewerkt en ik heb dit gerealiseerd. En ik vraag me ook af of er mensen zijn die er zijn, die een droom van in hun leven hebben gerealiseerd, maar op het moment dat het uitkwam, was het iets anders dan je had verwacht dat het zou zijn. Is dat herkenbaar? Dus eindelijk heb je lange tijd naartoe gewerkt, misschien het slagen, misschien iets anders, misschien het halen van je rijbewijs, misschien is het wel die relatie die we hebben en nu je daarin zit, is het iets anders dan je had gedacht dat het zou zijn. Zijn er mensen hier, als je persoon naast je zit die een verrassing is, teken je hand omhoog, maar een aantal van ons vandaag. Nou, ik herinner me heel goed. Of één ding waar ik naar enorm naar had uitgekeken is toen Nicola en ik trouwden, hadden wij niet een budget om hele extravagante vakanties te doen. En dat resulteerde erin dat we soms voor €200, €250 de auto pakten. Mijn vrienden gingen logeren in Zwitserland. Het was geen straf overigens. Dat we een budget hadden van €200, inclusief benzine, et cetera. En dat we uiteindelijk €250 uitgaven. En dan een beetje baalden na onze vakantie van, oh man, we hebben €50 in ons budget. We zijn een beetje budgettaire mensen. En ik weet nog dat de eerste keer dat het kon, een van de dingen waar ik overdroomde was om een hotel te huren aan het meer van Genève. Weet je, zo'n hotel, zo'n klein boutique hotel aan het meer. En toen ik dat kon, deed ik dat. En dan hebben we dat voor een week gedaan. En het hotel was perfect. We hadden geen uitzicht over het water vanuit onze kamer. Dat vond ik nog iets te duur. Maar je kon, 's ochtends kon je je handdoek pakken. Je kon de deur uitlopen en gelijk was zo'n jachthaven voor het hotel, vlakbij Lausanne. En kon je gewoon het water in springen, heerlijke temperatuur. Alles was perfect. Nou, alles was perfect, behalve één element, dat op de een of andere manier onze oudste en destijds onze enigste dochter besloot om een slaapprobleem te ontwikkelen. Dat besloot ze niet, dat gebeurde. Maar dat gebeurde op die reis. We waren net naar Den Haag verhuisd En de kamer was fantastisch, de locatie was fantastisch, alles was heerlijk. Maar ik weet nog hoe de eerste nacht dat we daar zaten in Lausanne, hoe Emily niet kon slapen. Als je in een hotel zit, dat is een van de dingen die ik heb ontdekt met kinderen. En je kinderen merken dat je het vervelend vindt als zij geluid maken. En als je gespannen erover raakt, gaan ze meer geluid maken. Op een gegeven moment pakte Nicola de eerste nacht de auto om. Zette Emily in haar kinderstoeltje. Ging een uur, anderhalf uur rijden langs het meer. Emily viel in slaap, vond ergens een plek om koffie te drinken. Ze kwam thuis. En ik weet nog heel erg goed een scène, de tweede nacht, dat ik voor het hotel, moet je voorstellen, een hotel, uitzicht over het meer van Genève, hoe ik voor het hotel geparkeerd stond met Emily in mijn achterstoeltje, omdat ze gewoon zo gefrustreerd was, want ze niet kon slapen. Wij konden niets met haar doen. Haar in haar stoeltje, ik met een laptop op mijn schouder, op een wifi-verbinding van het hotel. Voordeel is dat 's nachts weinig mensen wifi-verbinding gebruiken. Dus ik was een film aan het kijken met mijn hoofdtelefoon op. Misschien, ik laat even in het midden of ik een Duits biertje in de hand had om te ontspannen, die ik in Duitsland had opgepikt. Maar ik weet nog dat moment dat ik daar zat in die auto met uitzicht op het meer van Genève, dat ik dacht van, is dit nou die droom die ik had? En een andere situatie die we hadden, en Emily, haar slaapbeperking heeft enigszins te maken met het aanmaken van haar melatonine, die soms te veel is en soms te weinig. En een ander moment is, wij waren verhuisd naar Den Haag, leefden in een bovenwoning, een oude bovenwoning uit de jaren 30 in Den Haag. Die hebben vaak heel erg weinig opbergen, in ieder geval dit huis had weinig opbergruimte. En in Emily's kamer stond er een kast en die hadden we, voor het geval dat de kinderbescherming zo meteen begint te bellen, we hadden een kinderslot op de kast gedaan, we hadden een kinderslot op de deur gedaan. Emily die begon wat slaapproblemen te ontwikkelen. We waren aan het wachten op een bed, momenteel heeft ze een bed waar ze niet uit kan, waardoor ze in een veilige omgeving is als ze wakker wordt. Maar op een avond werd Emily wakker, of nee, laat ik het zo zeggen, wij realiseerden ons dat Emily wakker was. En toen we de deur opendeden, wisten we niet wat we zagen. Emily had blijkbaar zichzelf uit haar bed geforceerd. Vervolgens had ze een Het kinderslot in de kastdeur open geforceerd. En we hadden weinig bergruimte, dus in die kast stond een blik verf op terpentinebasis. Die had ze helemaal boven in de kast, die had ze uit de kast weten te krijgen. Die had ze handmatig, ze is heel sterk, open weten te wrikken. Vervolgens zagen wij de vloer, ze was bezig om met haar handen de vloer te verven. Ik moet zeggen dat het redelijk egaal was. Een aantal vierkante meter was al compleet uitgespreid. De plinten zaten onder, de deur zat onder, haar bed zat onder, haar haar zat onder, haar handen zaten onder, haar gezicht zat onder. Terpentinebasis verf. Ergens zag je al een beetje dat het begon op te drogen. En het bizarre was, het mooie was dat onze buren net aan het verbouwen waren geweest. Dus ze hadden een grote fles, een liter fles van terpentine oplosmiddel. Of schoonmaakmiddel, dus ik die vloer schoonmaak. En ik laat googlen, hoe haal ik terpentine verf uit haar? Blijkbaar kun je dat online vinden. En een van de dingen die ik me ben gaan realiseren door het opvoeden van mijn kinderen, en ik denk dat dit geldt voor alle kinderen, kan ik een amen horen van ouders hier vandaag, is dat echte liefde niet altijd comfortabel is. Echte liefde is niet altijd gemakkelijk. En waar ik het vandaag met je over wil hebben, is niet liefde, niet liefde dat comfortabel is, niet liefde dat gemakzuchtig is of lui is, niet liefde dat zegt, you complete me. Maar ik wil het hebben over liefde, wat soms van ons vereist dat wij iets verder gaan dan we zelf zouden willen gaan. De komende paar weken gaan we het hebben over liefde op verschillende aspecten. Volgende week wil ik me met name focussen op liefde in de context van het zijn van een community, een gemeenschap, het zijn van een kerk. Als ik een moment kan nemen om een aantekening aan te zetten. Wat ik wil zeggen vandaag, eigenlijk heb ik één punt vandaag en dat is, echte liefde vindt een weg. Dat is de titel van mijn preek als je dat op prijs stelt. Echte liefde vindt een weg. Zie ik heb gemerkt en ik realiseer me dat wanneer we kiezen om lief te hebben, dat er altijd een weg is. Ik realiseer me dat dit niet een moment is waar ik enorm veel amens en applaus krijg. Maar echte liefde vindt altijd een weg. Nou, misschien kan ik dit zeggen. Een kleine bijsluiter van deze boodschap. Waar we net ook over hebben gehad over onvoorwaardelijke liefde. Wanneer een situatie onveilig is, wanneer er sprake is van misbruik, vereist liefde niet van ons dat we in een relatie blijven. Alright? Dus echte liefde vindt niet altijd een weg in de zin van, je moet altijd doorgaan met de relatie waarmee je bezig bent. Als er sprake is van een duidelijk misbruik, een duidelijke ongerechtigheid. Of misschien bevind je in een datingrelatie. En die datingrelatie is zo'n struggle. En je denkt, ja, mijn liefde vindt een weg. Dat is niet mijn aanmoediging vandaag. Voor sommigen van ons is het beter om afscheid te nemen. En om ergens anders een weg te vinden. Maar ik denk dat we soms liefde zien als iets cutes en iets schattigs. En iets gemakkelijks. Terwijl ik heb gemerkt in mijn leven. En ik denk dat we het allemaal hebben gemerkt in ons leven. Dat soms liefde de boel niet makkelijker maakt. Soms maakt liefde de boel ingewikkelder. Liefde maakt ons meer kwetsbaar. Wanneer geliefden ons beledigen of ons beschuldigen van iets, komt het altijd harder aan. Dus liefde is niet altijd makkelijker, maar liefde in zich heeft wel de capaciteit en de genade en het doorzettingsvermogen wat ons helpt om een weg te vinden waar er geen weg is. Dus nogmaals, als je in een relatie bevindt waar je zegt, hey, dit is niet veilig, doe wat stewardessen je aanbevelen. En wat stewardessen je zeggen is, in een ramp, zorg eerst voor je eigen veiligheid en zorg daarna pas voor de veiligheid van je geliefdes. En dit klinkt grappig, maar dit is serieus. Zorg er eerst voor dat je zelf veilig bent. Ik heb het niet over ons huwelijk, we hebben wat strubbelingen in ons huwelijk. Ik heb het echt over onveilige situaties. Wanneer je onveilig bent, echt onveilig bent in een relatie, ren weg van die relatie. Bouw een pauzemoment in en zorg ervoor dat jij niet het offer wordt van die relatie. Dat is iets wat God van ons vraagt. Kan ik een amen horen van mannen of vrouwen hier vandaag? Nou, het interessante van Jezus is dat Jezus begint, en de Bijbel begint heel erg vaak met liefde voor elkaar. Wij zijn heel erg vaak geneigd als kerk om te denken aan liefde voor de buitenwereld. Als we de wereld lief hebben, als we andere mensen lief hebben, dat is de roeping die God voor ons heeft. Maar het ding is Jezus begint bij liefde voor elkaar. Jezus zei, ik geef jullie een nieuw gebod, heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb lief gehad, zo moeten jullie elkaar lief hebben. Aan jullie liefde luister je naar voor elkaar, zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Die liefde binnen de gemeenschap van de lokale kerk is een reflectie van ons besef van Gods liefde voor ons. Mensen herkennen ons als de discipelen van Jezus, niet op basis van onze citaten, niet op basis van het kruis wat we op een gebouw zetten, niet op basis van onze blonde haren en hipsterbaard en blauwe ogen, wat soms ons beeld is van Jezus. Niet op basis van de kleding die we aan hebben of de ichtersvis op onze auto. Mensen, zei Jezus, herkennen ons als de discipelen van Jezus aan dit kenmerk, echte liefde. Een echte liefde die niet alleen maar leeft op basis van, jij maakt mij compleet en het voelt goed bij jou en ik ontvang iets van jou en ik wil iets van jou en dankjewel dat jij mij iets geeft. Maar echte liefde gaat veel verder dan alleen maar comfort. Nou, de 12 discipelen hadden genoeg redenen in zich om conflicten te hebben. En wat ik wil zeggen vandaag is, liefde heeft geen perfecte match nodig. Als we kijken naar de 12 discipelen, dan zien we dat het hele aparte karakters waren die samengebracht werden in één plaats. We zien Simon Petrus, een visser, een natuurlijk leider met wat ruwe kantjes. Wanneer hij slaagde, dan slaagde hij gigantisch. Hij was de enige die op water heeft gelopen van de volgelingen van Jezus. Hij was de eerste, of in ieder geval toen Jezus vroeg, wie zeggen jullie dat ik ben? Was hij degene die zei, u bent Jezus, de Zoon van God. Hij gaf soms het juiste antwoord, maar wanneer hij faalde, faalde hij ook gigantisch. Hij ontkende Jezus, toen Jezus beschuldigd werd, ontkende hij Jezus gepaard met gevloek. Hij was de eerste die terugging naar zijn oude beroep toen Jezus stierf en nam de rest met zich mee. Simon Petrus was een visser. Het markante en fascinerende is dat Andreas was ook een van de 12 discipelen, was de broer van Petrus. Andreas was er vroeg bij. Sterker nog, luister hiernaar. Andreas introduceerde Petrus aan Jezus, maar werd geen deel van de inner circle van Jezus. Dus moet je je voorstellen, hier is Andreas, een ruwe vissersman. Ik weet niet of er vissers in de zaal zitten, maar gewoon echt een man van de praktijk, introduceert zijn broer Petrus aan Jezus. Jezus, Johannes en Jacobus vormen de intieme club waar Jezus zijn gevoel mee deelt, waar die Jezus meeneemt op de berg van verheerlijking, die Jezus meeneemt op momenten dat hij iemand uit de dood ziet opstaan. En Andreas wordt niet uitgenodigd bij die momenten. Dat op zichzelf al, die relatie tussen die twee broers, is al een cocktail voor een wereldoorlog. Snap je wat ik probeer te zeggen? Dan zijn er ook nog twee andere broers, Jacobus en Johannes. Jacobus en Johannes waren ook vissers. Deze broers waren enorm gepassioneerd. Dit had goede en negatieve gevolgen. Positief, Jacobus en Johannes lieten alles achter zich toen Jezus vroeg om hen te volgen. Ze hadden bepaalde familietrekken die vergelijkbaar waren. Het evangelie van Johannes was een van de meest poëtische en persoonlijke versies van de evangelie die we kunnen lezen in de Bijbels. Johannes noemde zichzelf de discipel van wie Jezus hield. Hij was letterlijk een boezemvriend van Jezus. Het negatieve aspect aan de andere kant was dat ze nogal opvliegerig waren. Ze waren zo opvliegerig dat ze de bijnaam kregen de zonen van donder. De zonen van onweer. Dus als je bij hen in de buurt kwam, dan kon je verwachten dat hun persoonlijkheid was als onweer. Ze waren boos toen er op een gegeven moment mensen waren die niet deden wat zij wilden dat ze deden. Zeiden ze tegen Jezus, kunnen we misschien gaan bidden naar God dat er vuur uit de hemel komt om deze mensen te verteren. Dat is een beetje een beeld van de karaktereigenschappen, de persoonlijke manier waarop ze met elkaar omgingen. Het waren ook netwerkers overigens. Vlak voordat Jezus stierf, dus is fascinerend, namen ze hun moeder mee als onderhandelingspartner om haar moeder te laten vragen voor een goede positie in het nieuwe koninkrijk wat zou komen. De andere discipelen waren verbolgen over dit idee. Niet omdat ze het een negatief idee vonden, maar omdat ze niet eerder op dat idee waren gekomen. Waarom hadden wij dat niet bedacht? Dus je ziet een onderlinge concurrentie, maar ik denk überhaupt het uitkiezen van 4 of van 2 sets van 2 broers in 1 groep, zijn er mensen die een broer of zus hebben, is al een cocktail voor enigszins een rampzalige situatie. Dan hebben we Filippus, een van de eerste discipelen van Jezus. Hij kwam uit het dorp van Petrus en Andreas, kennen hem waarschijnlijk al voordat ze Jezus volgden. Hij kwam mij nogal sceptisch over toen Jezus op een gegeven moment zei, hey, we moeten 20.000 mensen, 5.000 mannen en families en gezinnen eten geven. Hij vroeg hen, kunnen jullie dat kopen? Zei hij dat de salaris van 8 maanden niet genoeg zou zijn om deze mensen te eten te geven. Nou, als je kijkt naar salaris van 8 maanden, laten we uitgaan van een salaris van 30.000 euro per maand, dan kom je inderdaad uit op 20.000 mensen op 1,20 euro per persoon. Filippus was altijd bij het juiste eind, maar hij was enigszins sceptisch. Hij had een andere sceptische vriend, die hij overigens ook uitnodigde om Jezus te volgen. En dat was Bartolomeus Nathanael. Nou, toen Filippus vertelde over Jezus van Nazareth, was hij zo sceptisch dat hij zei, kan er ook maar iets goeds uit Nazareth komen? Bij Jezus aangekomen, vertelde Jezus dat hij een visioen van hem had, dat hij ergens zat onder een bepaalde boom. Bartolomeus was overtuigd en volgde Jezus vanaf dat moment. Het interessante is, over Bartolomeus is weinig bekend. Kun je je voorstellen, hier ben jij een discipel van Jezus, een van de 12 apostelen, en we weten bijna niets over hem. We zien hier 2 sceptische mannen, over wie niet zo heel erg veel bekend is, die een onderdeel vormden van dit groepje. Laten we verder gaan. We hebben Matthäus, zijn oude naam was Levi. Matthäus was een tollenaar. Dit is een smeuïg verhaal, want tollenaars in de belasting voor de Romeinse bezetter. Het kan zijn dat ze gedwongen werden om dat te doen, maar wat we wel weten van de geschiedenis is dat tollenaars bovenop het eigen verplichte belasting die ze inden, waren ze vrij om hun machtspositie in de Romeinse staat te misbruiken, om bovenop de belasting die de Romeinse bezetter wilde innen, om daar bovenop een gezonde marge voor zichzelf te nemen. Dus hij was letterlijk een landverrader en die voegde zich bij dit groepje van discipelen die elkaar moesten liefhebben. Aan de andere kant is het heel erg interessant dat we Simon de Zeloot hebben. Simon de Zeloten, over hem is ook overigens weinig bekend, maar wat we weten is dat, wat veel theologen over hem geloven, is dat hij enorm controversieel is, omdat hij een verzetstrijder was. Zeloten waren verzetstrijders die probeerden om de Romeinse legermacht omver te werpen, vaak door middel van terroristische aanslagen. Dus we hebben een verzetstrijder, en we hebben een landverrader die in het groepje van 12 discipelen zit en Jezus zegt, heb elkaar lief. Dan hebben we Thomas, in de volksmond twijfelende Thomas. Thomas was er niet bij, overigens waarom niet? Toen de discipelen Jezus zagen, toen hij opgestaan was uit de dood. En hij geloofde het niet tot op het punt dat hij zei, pas als ik mijn handen in zijn wonden leg, dan pas zal ik het geloven. Goed gedaan Thomas, lekker bezig jongen. Maar het feit dat hij er niet eens bij was toen Jezus daar was, iedereen was bij elkaar, Jezus, en Thomas was er niet bij, twijfelende Thomas. Ook hij was een onderdeel van het groepje die elkaar moest liefhebben. En dan hebben we nog Jacobus, de zoon van Alfeus. Helemaal controversieel, voor hem weten we helemaal niets. Kun je je voorstellen? En dan hebben we Judas. Laten we het hebben over Judas, die geld stal van de schatkist van Jezus en vervolgens mensen beschuldigde dat ze niet gaven om de armen. Kun je je voorstellen wat een irritante gist dat moest zijn geweest in de context van deze groep? Dus even samengevat, we hebben een corrupte landverrader die geld stelt van zijn eigen volk, een opdracht van de bezetter. We hebben een verzetstrijder. We hebben 2 sets van broers die ook nog eens een keer vissers zijn met markante karakters, enorm opvliegerig. We hebben mensen die meer zichtbaar waren, Johannes, Petrus, Jacobus, we hebben mensen waarvan we bijna niets weten. De ene Jacobus, de zoon van Alfeus, Simon, de Zeloot, Bartolomeus. We hebben explosieve karakters, we hebben sceptische types. En voeg daaraan toe een stukje onderlinge concurrentie. We hebben een leeftijd, een jonge leeftijd waarin ze zichzelf willen bewijzen. We hebben een crisissituatie. Degene waar ze een hoop op hadden gevestigd, stierf. En dan hebben we nog een keer een verrader in deze cocktail. Waar Jezus zei, heb elkaar lief. Kun je je voorstellen wat dit betekende? Zie, dus wat ik wil zeggen vandaag is, liefde vereist niet dat er een perfecte match is. Liefde vereist niet een perfecte omstandigheid. Deze mensen waren niet perfect voor elkaar. Maar het fascinerende was, overigens exclusief Judas, dat ze op de dag van Pinksteren met 120 mensen bij elkaar waren in één ruimte. En de Bijbel zegt, ze waren bij elkaar met één hart. Harmonieus, wat letterlijk betekent dat ze met één hart, één geest, in een eenheid, dat woord betekent letterlijk dat ze in harmonie waren. Zoals al wanneer Hilke verschillende snaren bespeelt, dan zijn ze altijd in harmonie met elkaar. Ze zijn één akkoord, ze waren in één akkoord, stond het letterlijk. En ze speelden hetzelfde toon, ze waren bezig met hetzelfde ritme, ze waren aan het wachten op God. En niemand was meer bezig om zichzelf te bewijzen. We zien hier dat de kerk herkend werd door de onderlinge liefde die mensen hadden van elkaar. En nogmaals, dit is geen gemakkelijke liefde. Dit is soms een oncomfortabele liefde. Kan ik een, ja, dat is goed horen van iemand. Nou, ik vraag me af of er mensen in ons leven zijn die uitdagend zijn om lief te hebben. Kijk, ik blijf gewoon voor je uitkijken. Ga niet zitten wijzen naar mensen. Maar ik vraag me af of er mensen zijn die op dit moment uitdagend zijn om lief te hebben. Misschien is het je partner. Misschien is het iemand in je connectgroep. Misschien is het op dit moment de persoon die naast je zit. Misschien is het je pastor. Het lijkt me sterk, maar je weet het natuurlijk nooit. Misschien is het je connectgroepleider, je teamleider in de kerk. Misschien is het iemand binnen de kerk die iedere keer dat ze iets zeggen of doen, als het ware het verkeerde akkoord bijspelen, wat voor jou klinkt als een valse noot. En ik vraag me af, in de context van het feit dat Jezus zegt, jullie zullen herkend worden door de onderlinge liefde voor elkaar. Ik vraag me af wat het van ons vraagt om dit nieuwe gebod, dit 11e gebod van Jezus, om dit uit te leven. En nogmaals, we hebben het niet over slappe liefde. We hebben het niet over gemakkelijke liefde, we hebben het over echte liefde. Nou, liefde vindt een weg. En in de 17 jaar dat ik betrokken ben in het kerkleven, merk ik dat mensen niet altijd bereid zijn om anderen lief te hebben. Soms merk ik dat mensen in de kerk een liefde zoeken die ze alleen maar kunnen vinden van God. Dus we zoeken de intimiteit in de kerk die we alleen maar kunnen vinden in God. Dus we zijn op zoek naar een bevestiging van onze identiteit. En als we die niet krijgen van mensen om ons heen, dan verlaten we de kerk. Misschien doen we dingen die worden gezien, die niet worden gezien door mensen. En we worden niet erkend voor die dingen. En ik heb mensen gezien die de kerk verlaten omdat niet voldoende gezien wordt wat ze doen. Als kerk zullen we altijd proberen om mensen te eren voor wat ze doen. Maar we realiseren ons dat we nooit perfect zullen zijn. Wij zullen je als kerk teleurstellen als we ons vergelijken met de inzet die je toont. Maar zie, we kunnen dingen doen voor God, om God te behagen. En we kunnen van hem een beloning krijgen. En we kunnen van hem ontvangen dat we goed bezig zijn. En dan zullen we merken dat we kunnen blijven in een plek, omdat we hier niet zijn om te ontvangen. We zijn hier om iets bij te dragen aan de gemeenschap van gelovigen. Wat betekent het om een weg te vinden? Ik wil één tekst voorlezen en we zitten in de laatste 10 minuten van de preek. Maar ik wil de komende 10 minuten wil ik heel praktisch maken wat het betekent om samen een weg te vinden. En nogmaals, er zijn momenten dat we niet geroepen zijn om een weg te vinden. Wanneer er sprake is van manipulatie en misbruik en echt duidelijke ongerechtigheid. Er zijn ook momenten dat je uiteraard verhuist en dat soort zaken. Maar wanneer je een plek verlaat, een kerk verlaat, een gemeenschap verlaat, misschien een relatie verlaat, een werkrelatie verlaat, vanuit het gevoel van we kunnen geen weg meer vinden, terwijl je eigenlijk nog weet dat er nog dingen zijn die jij kan doen, dan denk ik dat het tijd is om na te denken, op welke manier kan liefde mij versterken om een weg te vinden. Zie, wat ik wil zeggen is, het feit dat Nicola en ik houden van onze dochter, voor onze dochter zorgen, is totaal niet indrukwekkend. Soms zeggen mensen, oh wow, dat is, weet je wel, amazing hoe jullie ermee omgaan. Misschien is dat zo. Maar het ding is, ik denk dat als het gaat om je eigen dochter, dat je geen andere optie hebt dan liefde. En dus ik merk dat de liefde die ik heb voor mijn dochter mij bekrachtigt om dingen te doen die ik nooit voor mogelijk had gehouden. Om nachten wakker te blijven, om voor je romantische hotel in de auto te zitten met een halve liter bier of iets anders. Of de wifi-verbinding van je hotel. En om dingen te doorstaan waarvan je dacht, dit had ik nooit kunnen doorstaan. Maar liefde vindt een weg. Het is liefde die bekrachtigt om een weg te vinden. En in mijn geval is het een natuurlijke liefde uit een natuurlijke relatie. Zij is mijn eigen DNA, zou je kunnen zeggen. Zij komt uit mij voort. Dan is het makkelijker. Maar in sommige relaties is het misschien tijd om te zeggen, weet je wat, ik ga kiezen om het pad van liefde te bewandelen. En liefde zal mij helpen om mij te bekrachtigen, om dingen te doorstaan die ik niet voor mogelijk had gehouden. En ik denk dat in deze kerk, om heel eerlijk te zijn, dat het nog helemaal niet zo ernstig is. Ik bedoel, de frustratie waar we het over hebben is, we worden op last minute misschien gevraagd om iets anders te doen. Of weet je wel, iemand heeft je vergeten om je toe te voegen aan een WhatsApp-lijst. Dat zijn ongeveer de frustraties die je ook op dit moment ziet in de kerk. Maar wat betekent het concreet om een weg te vinden? Ik wil met je hebben over het hoofdstuk van liefde, 1 Korinthe hoofdstuk 13. En ik wil gewoon voorlezen hoe Paulus spreekt over liefde in 1 Korinthe 13 vers 4 tot en met 7. Ik lees het herziene Statenvertaling. En dan ga ik dit uitpakken in de komende 7 minuten. En dan gaan we naar een bombastisch einde van de dienst. En dan zullen mensen gaan huilen, sommigen zullen gaan lachen. Andere mensen zullen op de grond vallen en overgaven. Nee, het is onzin. 1 Korinthe 13 vers 4 tot en met 7. Luister hiernaar. Liefde is geduldig. Zij is vriendelijk. Liefde is niet jaloers. Liefde pronkt niet. Zij doet niet gewichtig. Ze handelt niet ongepast. Zij zoekt niet haar eigen belang. Ze wordt niet verbitterd. Ze denkt geen kwaad. Ze verblijdt zich niet over ongerechtigheid, maar ze verheugt zich over de waarheid. Liefde bedekt alle dingen. Liefde gelooft alle dingen. Liefde hoopt alle dingen. Liefde verdraagt alle dingen. Ik wil deze elementen kort met je doornemen. Liefde is geduldig en vriendelijk. Mijn Engelse vertaling zegt, love suffers long and is kind. Zie, liefde denkt 2 keer na voordat we ons geduld met mensen verliezen. Love suffers long. Zie, ik denk dat de combinatie tussen geduldig en vriendelijk een belangrijke is. En dus ik wil je aanmoedigen vandaag om de weg te kiezen van geduld en de weg te kiezen van vriendelijkheid. En we kunnen alleen maar vriendelijk zijn als we geduldig zijn. Liefde is niet jaloers. Hij kan ik je aanmoedigen om groot genoeg te zijn om anderen iets te gunnen, zelfs als je dat niet hebt. Dus je kan zeggen, oh, Michiel die overigens vandaag voor mij echt een topoffer deed. Waarom vraagt hij Michiel en niet mij? Ziet hij niet wat ik in huis heb? Maar liefde is niet jaloers. Liefde zegt, hey Michiel, weet je wel, zelfs heb ik een hekel aan het feit dat jij er staat en niet ik. Ik klap gewoon gerust en ik, nee, het is een geintje. Maar liefde is niet jaloers. Ik zeg niet dat, anyway, laat ik er niet te veel over ingaan. Zie, ik denk dat het goed is om Gods Koninkrijk niet te zien als een plek van schaarste, maar een plek van de overvloed. Zie, het feit dat iemand anders gezegend wordt, betekent niet dat ze iets afnemen van jouw zegen. Soms, wanneer God iemand zegent in jouw buurt, is het een provocatie voor jou om je uit te strekken naar dezelfde bron van zegen. Wanneer je misschien, ik bedoel, als ik kijk naar bepaalde mensen, bepaalde relaties in de kerk, dan denk ik van, wauw, ze hebben het zo makkelijk en zo, oh man, weet je wel. En dan kun je jaloers worden of je kan zeggen, hey man, ik kan me uitstrekken naar dezelfde God van liefde. En ik weet dat we niet kunnen vergelijken, maar dat is juist het punt. Zie, jaloezie, de valkuil van jaloezie is dat we onze situatie vergelijken met iemand anders. Er zijn mensen die zouden kunnen kijken naar ons leven. Die zouden kunnen kijken naar ons huis, en ons inkomen, en ons bedrijf en onze kerken. Zouden kunnen zeggen, oh, dat gaat allemaal makkelijk of fantastisch. Maar kan ik je zeggen, is jij weet niet hoe het is om mijn leven te leven. En dus om jaloers te zijn, betekent dat je vaak één punt pakt van het leven van iemand. En denk, hey, dat wil ik. Maar vaak willen we niet de rest die erbij komt. Ik weet niet of er veel mensen zijn die met me zouden willen ruilen. Maar kan ik dit zeggen, ik hou ervan om mij te zijn, om te doen wat ik doe. En ik hou ervan om mijn verantwoordelijkheden te nemen. Dit is de last die ik met me meedraag. Maar weet je, God is genadig en liefdevol genoeg om te voorzien in onze noden. Maar Gods Koninkrijk is geen plek van schaarste. Gods Koninkrijk is een plek van overvloed. Als iemand anders gezegend wordt, neemt dat niets af van de zegen die God van jou heeft. God is in staat om te voorzien in al je noden naar zijn rijkdom en heerlijkheid in Christus Jezus. Dus liefde is niet jaloers. Kan ik je aanmoedigen om je eigen waarde niet te ontlenen aan wat je hebt? En om je waarde niet te vergelijken met wat jij hebt ten opzichte van wat andere mensen hebben? Om niet te kijken naar reality shows en te denken, die mensen voelen zich meer waard. Of te kijken naar wat andere mensen hebben en te denken, zij zijn beter dan ik. Kan ik je aanmoedigen om niet op jezelf neer te kijken omdat je minder hebt dan iemand anders? Kan ik je aanmoedigen om niet naar jezelf op te kijken omdat je meer hebt dan andere mensen? Zij die zichzelf vergelijken met anderen, zegt de Bijbel, zijn dwaas bezig. We kunnen nooit onszelf vergelijken met anderen. Liefde is niet jaloers. Liefde is niet gewichtig. Mijn Engelse vertaling zegt, love does not parade itself. In andere woorden, liefde creëert, maakt geen parade van zichzelf. Ik wil je aanmoedigen om niet bezig te zijn om jezelf belangrijker te maken dan anderen. En om je niet gewichtig te zijn, betekent ook dat we ons niet fixeren op dat irritante ding wat ik en jij waarschijnlijk ook wel eens kan hebben in je leven. Waar je je fixeert op dat ding in je relatie. Jij geeft mij niet wat ik nodig heb. Heb je wel eens jezelf horen zeggen dat je dacht van, oh man, ik geef gewoon bijna op over in mijn mond en ik slik het weer in. Want dit voelt gewoon niet oké. Weet je, jij geeft mij niet wat ik nodig heb. Jij geeft mij niet wat ik nodig heb. Jij begrijpt mij. Het is tijd om niet onszelf te gewichtig te maken. Om onszelf niet belangrijker te maken in een relatie dan het gevoel van iemand anders. Zie, wanneer we altijd bezig zijn met onze eigen noden en niet bezig zijn met de noden van iemand anders. En ik ben de eerste die zou toegeven dat ik het lastig vind om te luisteren en gemakkelijker vind om te praten. Praat met mijn vrouw, ze kan je er alles over vertellen. Maar liefde doet niet gewichtig. Liefde legt niet het gewicht bij jou. Liefde handelt niet ongepast. Mijn Engelse vertaling zegt, does not behave rudely. Gedraag zich niet onbeschoft. Wees niet onbeschoft, maar goed gemaneerd. Zie, conflicten zijn niet het probleem. Het probleem is soms de manier waarop we met conflicten omgaan. De kerk is geen plek waar geen conflicten zijn, maar de kerk is wel een plek waar wij op liefdevolle manier omgaan met conflicten met elkaar. Kom op. Onbeschoft is roddelen, schelden, beschuldigen, wantrouwen, ondermijnen, achter iemands rug gaan, politieke spelletjes. Liefde gedraagt zich gepast. Liefde handelt niet ongepast. Ik denk dat het belangrijk is om na te denken. Hoe zou liefde handelen in deze situatie? Wat is liefdevol? We gaan snel verder. Liefde zoekt niet haar eigen belang. Ik wil je aanmoedigen om niet te veel bezig te zijn met het zoeken voor een win voor jezelf. Om niet constant dingen te doen om er zelf van te profiteren. Liefde is in staat om offers te brengen die ons iets kosten. Liefde zoekt niet haar eigen belang. Liefde is niet bezig met wat kan ik eruit halen. Liefde is bezig met wat kan ik erin stoppen. Wat kan iemand anders eruit halen. Liefde wordt niet verbitterd. Liefde denkt geen kwaad. Ik vind de Engelse vertaling die ik lees van mijn New Living Translation heel erg mooi. Is not irritable. Keeps no record of wrong. Zie, soms zijn we bezig met het bijhouden van lijstjes. En sommige mensen hier in de zaal hebben meerdere lijstjes. Ik kan de lijstjes in mijn computer aanmaken met verschillende topics. Een lijstje van to-do dingen voor de kerk, lijstje van to-do dingen voor mijn werk, lijstje van to-do dingen voor ons gezin of administratie. En sommige van ons hebben mensen in je lijstje staan met allerlei punten van dingen die ze ons hebben aangedaan. En als je ze ziet, dan denk je na over, weet je wel, ik heb dit gedaan en op die persoon heb dit gedaan, die persoon heb dat gedaan. En we hebben allemaal lijstjes. Soms in je eigen persoonlijke relatie, in je huwelijk of in je relatie heb je een lijstje. En de manier waarop je weet dat je een lijstje hebt, is wanneer de druk op de ketel komt, dan begin je weer het lijstje op te hameren. En 2 jaar geleden heb jij niet. Weet je wel, 3 jaar geleden heb jij, of naar andere mensen, en weet je wat die persoon maar 4 jaar geleden heeft aangedaan. Maar liefde houdt geen lijstjes bij. Keeps no record of wrong. In andere woorden, wordt niet verbitterd. Wanneer we een lijstje bijhouden van wat mensen ons hebben aangedaan, worden we verbitterd. Liefde denkt geen kwaad. Liefde is niet constant bezig met mediteren op de fouten van een ander. Liefde vergeeft. Op basis van de vergeving die wij hebben ontvangen. Misschien kunnen heel de band naar voren komen. Liefde bedekt. Of liefde verblijdt zich niet over ongerechtigheid, maar verheugt zich over waarheid. Zie heel kort, ongerechtigheid en waarheid staan op gespannen voet met elkaar. Ongerechtigheid gebeurt wanneer we wegkomen met onjuist gedrag. Ongerechtigheid is wanneer we een gevecht willen winnen, terwijl het tijd is om onze excuses aan te bieden. Liefde verheugt zich niet in ongerechtigheid. Ik was niet fout, maar liefde is bezig om zich te verheugen in wat waar is. Zie, er zijn dingen in je relatie die misschien waar zijn, die oncomfortabel zijn om toe te geven. En een van de dingen die mij heeft geholpen is om simpelweg iemand anders te betrekken in mijn relatie, in mijn huwelijk. Om iemand die meer ervaring heeft te betrekken en gewoon dingen te spiegelen. Omdat ik mezelf vaak vertel dat ik dingen bij het juiste eind heb. En ik mezelf niet vaak laat overtuigen door mijn vrouw dat zij het bij het juiste eind heeft. En dan is het goed om iemand te praten die meer ervaring heeft dan mij. Om te zeggen, hey, hoe voel jij hierover? En dan zeggen ze, Lucas, je bent gewoon stom bezig. En dat is goed. Want liefde verheugt zich over waarheid. Liefde bedekt alle dingen. In andere woorden, liefde rolt het niet, deelt tekortkomingen niet zonder een goede reden. Met andere liefde is betrouwbaar, liefde beschermt, liefde is eervol. Liefde bedekt de tekortkomingen van andere mensen. Zie, dames, een van de meest ondermijnende dingen die je kan doen in je relatie is constant praten met je vriendinnen over de tekortkomingen van je man. En voor mannen geldt precies hetzelfde. In je connectgroep, het ding wat je het beste niet kan doen is praten over je leiders of connectleiders of wat dan ook op een ongepaste manier. Soms is het nodig om een gesprek aan te gaan, maar zonder reden je frustratie uit over iemand is niet liefdevol. Liefde bedekt alle dingen. Zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen. De Living Translation zegt, never loses faith, is always hopeful. Kan ik tegen zeggen, liefde geeft niet op. Liefde heeft een anker. Zie, hoop is een anker die ons vasthoudt in het midden van een storm. En liefde blijft hoopvol, liefde blijft geloven in de ander. Het laatste is, liefde verdraagt alle dingen. Paulus eindigt in 1 Korinther 13, en we gaan je mee afsluiten, en zegt, toen ik nog een kind was, sprak ik als een kind. Dacht ik als een kind. Redeneerde ik als een kind. Maar nu ik volwassen ben, heb ik het kinderlijke achter me gelaten. Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen beperkt. Kom op, kan ik een amen krijgen van iemand? Maar straks zal ik volledig kennen zoals ik zelf gekend ben. Ons resten nu, Paulus zegt, er blijven 3 dingen over. Geloof, hoop en liefde. En Paulus zegt, de grootste daarvan is liefde. Kan ik tegen je zeggen, is liefde vindt altijd een weg. En liefde is niet de gemakkelijkste optie. Maar als volgelingen van Jezus is liefde de enige optie. Hieraan zullen mensen herkennen dat wij de volgelingen zijn van Jezus. Door de liefde die wij hebben. Niet zozeer voor de buitenwereld. Dat is belangrijk, maar daar begint het niet. Het begint in onze gemeenschap. Herkent de wereld aan jouw gedrag dat jij een volgeling bent van Jezus?
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je er op zondagochtend ook een keer bij zijn? Je bent van harte welkom. Ga voor meer informatie naar c3denhaag.nl.